Zullen wij Marcus 13, vers 9 tot 13 kort lezen? En dan duiken wij de tekst in vanaf vers 9. Doch gij, zie toe op uzelf. En dit is de Heer Jezus die spreekt tot zijn discipelen. Zij zullen u overleven aan gerechtshoven en in synagogen. En in synagogen zult gij gegezeld worden. En voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden. Om mijnentwil tot een getuigenis voor hen. Tot zover. Ik heb genoeg te vertellen. We staan hier toch alleen maar bij stil. De rest komt volgende week. En waarom? Ik wil eigenlijk stilstaan bij dat laatste stuk. Waar we de vorige keer niet aan toegekomen zijn. Dat deze discipelen voor stadhouders en koningen gesteld zullen worden. Om mijnentwil, zegt de Heer Jezus, tot een getuigenis voor hen. Kennen jullie John Fox? Hij is geboren zo rond 1516. Hij is overleden op 18 april 1587. Hij was een man met een merkwaardig beroep. Een beroep wat je niet alle dagen tegenkomt. Als eerste, hij was Engels historicus, maar hij was bijzonder bekwaam in het deelgebied martyrologie. Kent u die baan? Als u nog eens gaat solliciteren, misschien dat u dat kan zoeken of die banen er zijn. Ik ben historicus in het deelgebied martyrologie. Als u denkt en zich afvraagt wat dat is, martyrologie is de geschiedenis. Ik breek bijna mijn eigen tong erover, dat hoort u al wel. Is het de geschiedenis van martelaren? Martyrologie is de geschiedenis van zij die gestorven zijn voor hun belijdenis dat zij Jezus Christus als Heer en Verlosser kennen. John Fox had daar een groot gedeelte van zijn leven aan gewijd. In 1559 bracht hij als eerste het boek uit. Hij noemde dat The Acts and the Moments. Al snel werd het bekend als The Fox Book of Martyrs in het Engels. Het was nog een wat dunner boek. In 1563 bracht hij een tweede druk uit. En dit exemplaar was inmiddels al 1800 bladzijden dik. Hij legde zijn leven er volledig op toe. En in dit boek beschreef hij inderdaad, zoals ik net zei, christelijke martelaren in het westelijke gedeelte, dus hier in het westen. Met name dan de Engelse protestanten die gestorven waren in de 14e eeuw onder het bewind van Mary the First, oftewel Bloody Mary. Voor iemand die nog een beetje geschiedenis wil leren, dat waren zeer bloedige strijden daar. Dat was de tweede druk. In 1576 kwam er een minder goede druk uit, maar in 1583 bracht hij de vierde druk uit en tevens de laatste druk in zijn leven. Het was inmiddels uitgegroeid tot twee boeken, dubbele kolommen en meer dan 2000 bladzijden. Het was vier keer langer dan de Bijbel in die tijd. Maar op zeer nauwkeurige wijze is John Fox te werk te gaan om verslagen van martelaren te verzamelen. Zij die gestorven zijn omwille van hun getuigenis van Jezus Christus. Wel, hoe deed hij dat? Wel, hij doorvorst de geschiedenisboeken. Kerkregisters werden nagepluist. Verslagen van gerechtelijke onderzoeken werden doorspit. Gesprekken zelfs met ooggetuigen heeft hij afgelegd. Om zo betrouwbaar mogelijk verslag van de martelaren te geven. Zijn werk is op dit moment en tot op de dag van vandaag ongeëvenaard en onovertroffen. Dat verslag van de martyrologie van de kerkgeschiedenis is een uniek boek. Mocht u nog eens een keer een Engelse kopie oppakken, doe dat. Ze zijn niet duur, ze kosten niet veel. Het is in het Engels geschreven, maar ik ben ervan overtuigd dat velen van u dat kunnen lezen. Dat hebben we wel gemerkt de laatste tijd. Maar de kerkgeschiedenis is een geschiedenis waar we kunnen zien dat er een enorme vervolging geweest is. Ook maakt hij gedetailleerde verslagen van de vervolging van personen. Menselijke groepen zelfs, zoals de Herrnhutters, die vervolgd waren. En daarmee eigenlijk, doorheen het hele boek, wat lees je daar, is eigenlijk dat het martelaarschap het zaad van de kerk is. Oftewel, het was de voedingsbodem en de groeimogelijkheid voor de kerk. Weet u wat eigenlijk wonderlijk is? Dat naar ik weet, het christelijk geloof als enige een dergelijk boek heeft. Het komt volledig overeen met de woorden van de Heer Jezus. U zult vervolgd worden. Het is niet een kwestie van wel of niet. Het is alleen een kwestie van wanneer. Vroeg of laat zal er vervolging zijn. Wel, dat hebben we de vorige keer gezien, weten we het nog? De vervolging van de Joden, dat was het eerste stuk van vers 9, de synagogen waar ze gegeesteld werden en dat ze voor de gerechtelijke overheden, de gerechtshoven en de synagogen gesteld zouden worden. Dat stopte, de Joodse vervolging stopte bij 70 na Christus, toen eigenlijk heel Jeruzalem werd platgebrand en de Joden in de verstrooiing gingen. En daar heb ik meer over verteld in een van mijn eerste preken over de vervolging van de Joden. De Jodenvervolging zou ik beter kunnen zeggen. En vandaag wil ik dan inderdaad stilstaan bij de kerk die vervolgd werd. Zal ik u eerlijk zeggen, als je nadenkt, en daarom denk ik dat dit mijn enige preek is, omdat ik door wil in de serie, want dit is weer een serie apart. Als je gaat kijken, dan spreekt de Bijbel boekdelen over het lijden van een christen. Frans las vanochtend een paar versen van het leven van Paulus. Ik was in Timotheus gestrand, en als je dan Petrus leest, er staat vol met het lijden van. Maar ik denk als wij in onze kerk vandaag de dag kijken, zelfs in mijn eigen leven, dan mis ik een theologie van het marterdom, het martelaarschap. Een theologie van het lijden, niet van Christus, maar het lijden voor Christus. Zie, onze westerse cultuur is helemaal gericht op pijnbestrijding. Niets mag ons comfort en ons leven aantasten. Als de pijn niet bestreden kan worden, dan klagen wij steen en been, dan klagen wij bij alle doktoren dat ze onze pijn moeten bestrijden. Lijden hoort niet meer bij deze wereld. En al helemaal niet bij ons geloof, als ik sommige theologen mag horen. Het overwinningsleven! Proost op uw gezondheid. Ah ja, is dat wat we net van Paulus lazen? Lijden is ook niet te verenigen met een theologie waar God er is voor de mens. Waar God er is voor de mens, verwachten wij alleen maar zegen in de zin van het moet goed voelen. Waar de liefde van God een hoofdthema is, het lijden voor Christus moeilijk te bevatten. God is er voor jou en hij heeft een geweldig plan voor je leven. Het staat haaks op het lijden van veel christenen. Wat ze meegemaakt hebben en wat ze mee gaan maken. Zelfs als je daarbij stilstaat en zo in de vakantie weer met mensen spreekt. Die inderdaad zo eenzijdig gevoed zijn. Dat genade alleen maar gezien wordt als alles wat goed aanvoelt. En dat zegeningen meetbaar zijn in materiële zaken. Daar is het onmogelijk om lijden als een zegen te zien. Stel u zin dat we eens naar een conferentie gaan met elkaar. Of dat u naar een conferentie gaat. En men stelt de vraag, hoe gaat het in uw gemeente? Zou u dit als antwoord geven? Kunnen geven? Oh, wij zijn zo gezegend in onze gemeente. We worden vervolgd om Christus' naam. 3 zijn er al gestorven als martelaar in onze gemeente. 5 zijn er opgepakt en worden op dit moment gefolterd. En waarschijnlijk is 1 al het doormidden gezaagd. Een aantal is bij wonder vrijgelaten en hebben zich verheugd dat ze mochten lijden voor de Heer. 4 hebben hun geloof vaarwel gezegd. 5 zijn gevlucht en ondergedoken. Het gaat goed in onze gemeente. Hoe gaat het bij u? Ik denk niet dat u dit antwoord snel zult krijgen. Ik denk er eerder dat het komt van, nou, we hebben 500 mensen. We hebben een enorme band. We hebben veel muziek. We hebben drama. Wat een drama. Ik ben benieuwd naar de reactie als u dit eens zou zeggen. Is het niet? 4 zijn er reeds gestorven. Oh, 5 worden er op dit moment gefolterd. Nou, het is mooi weer vandaag, hè? Dat plakt niet echt in de gemeente vandaag. Het lijden om Christus wil is zo ver van ons bed. Dat gebeurt alleen maar in andere landen, maar zeker niet hier. Soms dan denken we wel eens dat wij in onze westerse wereld beïnvloed worden door rijkdom, welvaart, weelde met alle voorrechten van dien. Dat is onze vervolging, ik moet u eerlijk zeggen, dat is niet de vervolging die tegenkomt in de Bijbel. De wereld waar wij in leven, de cultuur waarin we leven, die zich opdringt aan ons, waarin wij niet voor ons leven vrezen bij de keuzes die we maken, dat is geen vervolging. Dat is gewoon de geestelijke strijd die wij in ons hebben, om die goddeloosheid buiten de deur te houden. Maar weet u, dat is iets waar, wat mij zo fascineerde afgelopen week in mijn studie, in mijn lezen en lezen, en ik geef toe, ik heb uren zitten lezen, in de kerkgeschiedenis, in het begin van de kerkgeschiedenis, werd het lijden voor Christus, het martelaarschap, werd gezien als een voorrecht. Het was zoiets als een academische onderscheiding. Het was iets om trots op te zijn. Martelaren werden vereerd en gezien als helden. Hun graven, het gebeurde ook regelmatig dat de gemeente samenkwam bij de graven van de martelaren. Om hen te eren voor hun getuigenis. En dat klopt ook wel, want het woord martelaar, wat ik al zei, martyrologie, komt van het woord martyr. Martier eigenlijk in het Grieks, en dat betekent getuigenis. Dus een martelaar is een getuigenaar, is iemand die een getuigenis afgeeft. En in die tijd was het zelfs iets wat gezocht werd. Wil je dat voorstellen? Het werd gezocht. Men vluchtte niet eens. In sommige gevallen. God bepaalde je hele leven, dus ook je dood. Gehoorzaam aan Christus tot in de dood. Getuigen dat de enige levende God je door de dood heen levend kon maken. Sterven in die tijd werd gezien als een, en ik geloof dat het Tertullianus was die inderdaad zei van het is een voorrecht om mijn leven als een offer te geven aan de Heer. Het was ware aanbidding. Dat zij hun leven offerden in de naam van Christus. Het was een waar offer aan God. Niet aan afgoden, maar dat zullen we straks nog zien. Dat ze meestal verplicht werden om een afgoden te offeren. Sorry, dat kunnen we niet. Dan moet ik als een dood beeld die niks zegt en niks kan. Om mijn leven te behouden? Nee, ik offer mijzelf dan wel op aan de levende God die mij weer levend kan maken door de dood heen. Omdat ik geloof in Jezus Christus. Dat is mijn persoonlijke verlosser. Kun je dat voorstellen? Oh ja, wij lezen krantjes over de vervolgde kerk en we bidden ervoor en we wensen het niemand toe. Ik denk dat de Westerse kerk het een zegen zou zijn voor de Westerse kerk als wij letterlijk vervolgd zouden worden. Op die wijze. En waarom? Wel, de vervolging was namelijk de grootste zegen voor de verspreiding van het evangelie. Zien we dat niet bij Stefanus op het moment dat Stefanus gekruisigd wordt, dat er na die tijd een enorme vervolging komt in hoofdstuk 8. En het evangelie wordt verspreid. Jacobus, we gaan in onze Bijbelstudie gaan we naar Jacobus. Wat is het eerste? De Joden in de verstrooiing. De 12 stammen staan er zelfs. De 12 stammen in de verstrooiing. Fantastisch. Wat de Heer doet is inderdaad, God gebruikte de vervolging om het evangelie te verspreiden. Maar wat doet vervolging nog meer? Het toetst de echtheid van het geloof. Het toetst de echtheid van het geloof. En natuurlijk, ik weet het, er zijn ook zwakke schapen in ons midden. Daar spreekt de Bijbel ook over. Dat lezen we ook over als je de geschiedenis ziet dat sommigen inderdaad. In het Engels waren dat waren de professors die alleen maar een mondeling getuigenis gaven. En die zelfs zich aandienden als martelaar. En op het laatste moment inderdaad ervoor wegdraaiden, de offers aan Caesar brachten. Maar velen kwamen later tot berouw en inkeer en melden zich weer aan bij de gemeente. Er werd zelfs een strijd en een spanning leverde dat op, nemen we ze weer aan of niet? Dat was een enorme spanningsveld. Maar vervolging, was er ook om de echtheid van het geloof aan te tonen. Misschien beter om te laten zien dat een reddend geloof overwinning geeft. Zie, wanneer je de vervolging doorstaat, wanneer je sterft als overwinnaar, Christus nog steeds beleidt als Heer en Verlosser, en op zo'n glorieuze wijze mag sterven, zal ik eerlijk zeggen, daar gaat een getuigenis vanuit. Vandaar dat ook het woord martelaar vanuit de Bijbel daarvoor gebruikt werd. Zij die stierven, in de naam van Christus en hun leven wilden afleggen voor Christus, die gaven daarmee zo'n krachtig getuigenis. Dat is iets anders dan de islam, hè? Die met een bomgorrel anderen vermoord. Dat is het tegenovergestelde. Dit waren mensen die inderdaad zeiden, nee, mijn leven maar. Mijn leven is mij niet lief, mijn Heer is mij liever dan mijn leven. Een getuigenis van echtheid en waarachtigheid. En dat getuigenis was een getuigenis met overtuiging. Vandaar ook dat heel vaak in die tijd gezegd werd, de vervolging en het martelaarschap van christenen was het zaad voor de gemeente. De gemeente floreerde erbij. Het gaf nieuwe wedergeboorten vanwege het getuigenis. Wel, nou, we weten, alle apostelen zijn gestorven als martelaren, behalve Johannes. En geen enkele religie in de wereld wordt zo vervolgd als de christenen. Ja, we hebben inderdaad stilgestaan bij de Joden. De Jodenvervolging is rigoureus geweest. Ik heb u dat ook aangetoond. Maar als u de christenvervolging gaat lezen, die is veel intenser, heviger en grootser geweest. En daar willen we vandaag bij stilstaan. De vervolging van zijn volgelingen heb ik de preek ook min of meer genoemd. En de vervolging van de heidenen begon met de Romeinen. En in het begin, en laten we daar gewoon in, vandaag wil ik u eigenlijk meer achtergrond geven van het Romeinse Rijk en waarom de christenen gemarteld werden, waarom er een conflict was met Rome voor de christenen. Om gewoon eens een stukje achtergrond mee te krijgen in wat voor tijd we leefden. Ik heb het vaker gedaan en ik maak dat eigenlijk ook, dat ik langzaam maar zeker het plaatje inkleur voor de laatste week van Christus. Maar in het begin hadden de Romeinen geen problemen met christenen. Christenen werden gezien als een sekte, als een andere vorm van judaïsme. En dat zien we bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 18 vers 12 tot 15, waar de Romeinse rechter Gallio, waar Paulus voor Gallio gebracht wordt, en waar Gallio zegt van, hier, regel dat zelf maar. Het hoort bij jullie. Ik maak mijn handen daar niet aan vuil. En ze werden getolereerd. Ze werden niet vervolgd, omdat het een onderdeel van het judaïsme was. Het judaïsme was niet verboden door de Romeinen. Het werd ook niet gezien als een bedreiging, het Joodse geloof. Ik weet niet hoe ze het vereenzelvigden met de offers aan Caesar, als we daar straks toe komen. Maar het judaïsme had geen problemen. Maar dat veranderde spoedig en dat veranderde ook heel drastisch. En waarom? Als je nagaat dat de gemeente begon bij Pinksteren, dat was in welke stad? Jeruzalem. De eerste gemeenten waren hoofdzakelijk Joden. Er was maar één klein verschil tussen Joden en Joden. De een zei, de Christus moet nog komen, de ander zei, Christus is gekomen. De Messias moet nog komen, de Messias is geweest. Nou, maar het waren allemaal Joden. Zelfs de Joden zagen de christenen als een stuk valse leer binnen hun judaïsme. Want ze gingen continu achter Paulus aan. Om recht te zetten wat volgens hun niet correct was. Maar de Joden zagen dat Christus, dat heb ik net gezegd, dat de Joden waren, die zagen de christenen als een Joodse sekte. Maar langzaam maar zeker kwamen er steeds meer conflicten tussen Joden en Joodse christenen. Zo zelf dat ze op een gegeven moment uit Rome werden gezet. Handelingen, hoofdstuk 18, het tweede vers. En wat staat daar? Dat Priscilla en Aquila uit, als Joden, alle Joden moeten uit Rome. En dat was ook het centrum waar de vervolging begon. Het begon eigenlijk ook grotendeels in Rome zelf. Er waren elke keer opstootjes tussen Joden en christenen-Joden. En de Romeinen maakten daar geen onderscheid in. De hele bubs eruit. Halei. Iedereen eruit. Maar denken aan de vorige preek. Wat hebben we gezien? De Joden gingen de christenen vervolgen. En dat was een teken voor de Romeinen dat ze niet hetzelfde waren. En wat gebeurde er? Namelijk naarmate de kerk groeide en vorderde, waren het niet de Joden die de kerk vulden, maar het waren juist de heidenen die tot geloof kwamen. In heel Efeze, in die hele gebied van Galatië. Ja? Lees de brieven maar. Ja? In heel hedendaags Turkije. Het explodeerde in hedendaags Griekenland. Allemaal kerken, maar het waren allemaal heidenen over het algemeen. Vandaar de Romeinen ook steeds meer het beeld kregen van, wacht, de christenen en de Joden zijn wel zeker gescheiden. Duidelijk zichtbaar, zo werd langzaam maar zeker het christendom een verboden religie in het Romeinse Rijk. Het werd een verboden religie. Maar waarom werd het een verboden religie? En ik wil u eigenlijk een beetje meenemen, niet zozeer in lange geschiedenisverhalen, dat had ik kunnen doen, maar dan kan ik u het boek van Fox Books of Martyrs geven, maar eigenlijk een opsomming van op welke punten er nu conflicten waren. En u heeft die meegekregen op dat papiertje. We beginnen met de politieke achtergrond. Want er waren eigenlijk voedingsbodems, facetten zou ik het ook kunnen zeggen, die meespeelden waarom het christelijk geloof verboden werd. En ik denk dat er voor ons altijd iets van te leren is, want het was een politieke, het had een politieke basis. De politieke basis omdat de Romeinen namelijk het christendom verboden, want de christenen bekenden duidelijk kleur. Ze vereerden Christus boven alles. En ze waren volledig toegewijd aan Christus. Dat was een van de duidelijkste kenmerken van een christen. Zeker in een vervolgde kerk. Zeker in een kerk die groeiende is en minderheden bevat. En waar je van alle kanten langzaam maar zeker de druk opvoert, hou je alleen maar de toegewijden over. Dat was een van de duidelijkste kenmerken. De toewijding aan Christus ging veel verder dan de toewijding aan de keizer van Rome. En de toewijding aan de keizer van Rome stond gelijk aan toewijding aan Rome zelf. Zo'n Amerikaanse gedachte. Ja? Dit is Air Force One, dat grote vliegtuig van Amerika. This is American soil, this is American property. Als je dat vliegtuig aanvalt, dan val je Amerika aan. Val je de president aan, dan val je Amerika zelf aan. Dat was de gedachte. Ook bij een Romein. Als je Caesar, als je de keizer niet vereert, of wie er ook maar op de troon zat, dan was je een verrader. Christenen werden dus ook gezien als een verrader. Je moet nog indenken dat christenen daarbij ook nog het koninkrijk Gods verkondigen. Dat was een aanslag van Romein. Wow, eerst niet alleen onze keizer niet willen aanbidden en vereren en erkennen, maar ook nog eens een keer het koninkrijk van God verkondigen. Maar dat was een directe bedreiging voor de Romeinen. De christenen leefden voor een andere koning en een ander koninkrijk. Dus politiek gezien kwamen de christenen in een lastig hoekje te zitten. En niet alleen politiek, maar ook religieus. De Romeinen waren polytheïstisch. Dat betekent dat ze alle goden allemaal prima vonden, zolang je hun goden er maar bij deed. Elke religie mocht bestaan, als ze de Romeinse goden erbij pakten. En dan heb je de christenen, een exclusieve god. Sterker nog, een exclusieve boodschap. Er is door geloof in Christus alleen dat je behouden kan worden. Eén God, één verlosser, één weg tot het eeuwig leven. Het was niet alleen zo dat de christenen dat geloofden. Ze probeerden ook de anderen te winnen voor hun geloof. En ze probeerden de anderen ook nog eens over te vertellen. Dus het was ook nog eens een keer religieus gezien een broeinest van onrust. De Romeinen geloofden altijd in zichtbare goden, afbeeldingen. Zichtbare goden, wat zei dan een christen? Nee. Wij geloven in een onzichtbare God. En wat zegt de Romein? En dat was redelijk gebruikelijk als je de geschiedenis leest. Een Romein die dacht dat iedereen die een onzichtbare God aanbad, was een atheïst. Dus regelmatig werden christenen gezien als atheïsten. Straks horen we nog een getuigenis daar kort van. Dus ook religieus zaten de christenen in een moeilijk pakket, maar ook moreel. Dat was ook een moreel probleem, want op een gegeven moment kwamen de christenen natuurlijk niet meer overal bijeen. Ze deden dat in het geheim. Geheime plaatsen, geheime locaties. Ze kwamen niet meer openlijk bijeen zoals in het begin was, maar in verborgen plaatsen. Want dat maakte een bron van onrust en geruchten bracht dat op gang. Je moet dus gaan zeggen van wij vieren het liefdesmaal. Elke zondag. Aan een ongelovige. En laat de rest van zijn gedachten maar eens gaan spinnen. En dan ook nog zeggen, het is alleen voor ingewijden. Mensen die gedoopt zijn. Of wederom geboren. Daarbij werd je ook nog eens een keer gesterkt door het bloed en het lichaam van Christus. Het avondmaal. Dat was de meest lugubere, bizarre dingen kwamen daar naar voren, dat er zelfs de christenen beticht werden dat ze kinderen vermoorden en het bloed van kinderen in het brood deden. En zelfs dat door pas bekeerden lieten snijden. Allerlei geruchten. Ze noemden zelfs elkaar broeders en zusters. Zelfs man en vrouw noemen elkaar broeders en zusters. Het was zelfs zo dat de gedachten en de geruchten gingen rond dat tijdens de samenkomst het licht uitgingen, dat christenen zich overgaven aan al hun seksuele perverse lusten van het feit dat ze elkaar allemaal broers en zusters noemen. Tot incest toe werden ze beschuldigd. Dus er was een groot moreel probleem. Zowel politiek, religieus als moreel werden christenen inderdaad in een vreemde hoek geduwd. Maar ook sociaal. Want het hele Romeinse Rijk. En we hoeven maar naar de Olympische Spelen te kijken, alhoewel het niet helemaal uit Rome komt. Maar wat gaat er? Het gaat dat er van alles omheen gebeurt. En bij de Romeinen was het zo heel eenvoudig. Werden er altijd offers aan afgoden gebracht. Enorm veel afgoden. Waardoor de christenen dus op een gegeven moment zich terugtrokken. Uit de massa. En er niet meer bij konden zijn, wilden zijn. Vanwege hun geweten. Maar er was nog een ander sociaal probleem. En misschien dat die wel veel groter was. Was dat namelijk in die tijd in het Romeinse Rijk had je twee klassen mensen. Het voetvolk. De nobodies, de elite, had geen middenklasse. Je had alleen maar een regering, zij die leiding geven en de rest, de massa, het gewone volk. En het gewone volk zijn, oftewel, misschien dat ik het zo kan omschrijven, je had geen middenklasse. En de middenklassen waren de mensen die niet meer met hun handen werken. Ja, had je niet. Je had de elite, je had het werkvolk. Een hogere klasse en het andere volk. Dit zien we nog terug bij de derde wereldlanden nu, hè? Deze verdeling. Wij leven in een land waar een redelijke grote middenklasse is. We noemen ze hier ook wel bedienden. Sorry, dat is wat anders. Ik ben beide trouwens, hè? Ik heb bedienden en ik ben van het voetvolk. Dus... Maar dat is een ander verhaal. Allee. Dit zien we nog terug bij de derde wereld. Maar de christenen, wat gebeurde namelijk in die tijd? De christenen richtten zich met name op de onderste laag van de bevolking, het gewone volk. Daar maakten zij heel veel nieuwe kinderen van de Heer. Daar was de invloed het grootst. Daar werd het woord van God het meest aangenomen. Dat is ook wat Paulus zegt, hè, in 1 Korinthe. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet veel aanzienlijken in Korinthe. Dat was een welvarende stad, maar allemaal het voetvolk was het allemaal bij elkaar geveegd als het ware. De kerk richtte zich op de massa, het onderste laag van de maatschappij. Wel, wat gebeurde er? Nou, trouwens, dat zagen we ook bij de revolutie, hè? De Arabische lente was dit precies hetzelfde. Hè? De Arabische lente had dezelfde basis. Je zou kunnen zeggen, de massa kwam samen om de elite te verdrijven. En dat was precies hetgene waar Rome bang voor werd. Moet je nagaan, in het Romeinse Rijk, 10 miljoen slaven waren er. En als je daar je invloed laat gelden als christen en je krijgt de massa achter je, dan is het makkelijk om de elite te verdrijven. Je hebt geen middenklasse, het is de elite die alle macht hadden en alle status en al het geld en alle regering. En het was dus, wat de christenen eigenlijk veroorzaakten, was een directe aanslag en een gevaar voor het Romeinse sociale leven. Als er een opstand kwam, dan was er geen houden aan. En dan ook nog dat christenen zeggen, iedereen is gelijk in Christus. De status van de elite stond er zelfs op het spel. Daarmee zie je dat ook christenen zich terugtrokken uit het sociale leven, wat ik net zei, waar bij elk sportevenement afgoden werd en offers werden gebracht. En ze trokken zich steeds verder terug en ze krijgen daar een massa mensen uit de lagere bevolkingsgroepen achter zich. Dus ook daarmee kwamen ze inderdaad in een zeer moeilijk pakket. Maar als laatste misschien ook nog, en dat is één die we niet altijd zien, ook nog een economische aanslag. Een enorme economische aanslag. En we hebben daar net al bijna, nee, dat was een volgende hoofdstuk. Ik had een bladzijde verkeerd, toen kwam mijn oog erop. En dat zien we eigenlijk terug in Handelingen hoofdstuk 19. De economische omwenteling in het Romeinse Rijk, omdat er zoveel christenen kwamen, was enorm. Eerst werd er grof geld verdiend met de afgoodsbeelden. De zilversmid in Handelingen 19 vers 24. Demetrius, de zilversmid. Ja, die de Artemis tempels bouwde. En die mannen bij elkaar roept en zegt van, hé, wij verdienen hier grof geld aan. Wij verdienen hier een goede boterham aan. Maar daar is die Paulus en die heeft dat hier verkondigd en onze omzet daar. En dat waren beeldjes die de wereld rondgingen, vers 27 van hetzelfde hoofdstuk, die door geheel Azië en de ganse wereld als godin wordt vereerd. Een recessie bij de afgodstempel. Dus een paar hoofdstukken eerder, in Handelingen hoofdstuk 16, vers 16, waar die slavin is met die waarzeggende geest, en die de hele tijd maar achter hun aan loopt te roepen, en Paulus die inderdaad die geest uitdrijft. En waar Paulus dus inderdaad, of waar de eigenaren van die slavin zien dat hun financiële inkomsten zijn opgedroogd, wat doen ze met Paulus? Ze slaan hem, ze geeselen en uiteindelijk belandt hij in de gevangenis. En deze economische aanslag vinden wij ook terug in gewone geschiedkundige geschriften. Plinius de Jongere. Hij leefde van 62 tot 113 na Christus. Hij was gouverneur van Bithynia. En dat is eigenlijk het noordelijkste puntje van Turkije. Helemaal in het westen. Tegen de Zwarte Zee aan. En die schreef eigenlijk een brief. Hij was gouverneur daar. Van het Romeinse Rijk. En hij schreef naar zijn keizer Trajanus over een onverwachts probleem. Er waren zoveel christenen in zijn regio, en zoveel zelfs, dat Plinius vermeldde dat de afgoden tempels er nagenoeg verlaten bij liggen en weinig tot geen bezoekers meer hebben. De handel van afgodsbeelden waren drastisch gedaald. En wat ook blijkt, en dat lees je dus uit zijn brief die bewaard is gebleven naar Trajanus, dat het echt een economische recessie werd. Het was zo'n centrum van commerce geworden waarvan alles omheen zat, dat het veel meer was dan een paar afgodsbeelden die verkocht werden. Wat gebeurde er? Wat te verwachten was. Plinius kreeg een aantal christenen voorgedragen. Van hé, hier zijn die mensen die het veroorzaken. En Plinius als gouverneur moest daar recht over spreken en hij wist eigenlijk niet helemaal waar hij mee aan moest. Maar ze vertrouwden op de Heer en ze herriepen niet om offers te brengen aan Caesar of aan de keizer, in dit geval Trajanus. Als gevolg, wat deed Plinius? Hij doodde de christenen vanwege hun halsstarrigheid. Niet omdat ze christen waren, maar vanwege hun halsstarrigheid werden ze gedood. Maar Plinius wilde eigenlijk weten hoe je met deze zaak om moest gaan. Zo'n slechte was het ook weer niet. Hij wilde ze niet zomaar vermoorden. Hoe moet ik met deze zaak omgaan? Dus hij schrijft een brief naar Trajanus. En hij vraagt Trajanus, ik heb hier mensen die worden aangedragen. Hoe moet ik die berechten? Hij had er een lange brief over geschreven en uiteindelijk was het dit. Wel, zegt Trajanus, de keizer. Hun overtredingen zijn van die aard dat er geen gerechtelijk onderzoek nodig is. Er is geen gerechtelijk onderzoek nodig voor christenen. Maar als ze aangeklaagd worden, moeten ze gestraft worden. Wel, alle logica ontbreekt, maar politiek een heel slim antwoord. Punt 1, je moet niet gaan graven en spitten, want je vindt niks bij de meeste christenen. Wat waardig is om gestraft te worden. En punt 2, als ze toch voorgedragen worden, dan moeten we ook het gerechtsinstituut waardig en gezag laten wonen. Dus straf ze gewoon maar. Dan denk je, een heel klein puntje, Bithynië, dat heeft weinig invloed. Wel, 100 jaar later blijkt het zelfs dat in Noord-Afrika deze regels gelden. Waar een christen als Tertullianus in Noord-Afrika het onrecht van deze twee regels nog steeds aanklaagt. Dat er geen gerechtelijk onderzoek nodig is en dat ze per definitie gestraft moeten worden. En 100 jaar later zegt Tertullianus, en dat is een christen in Noord-Afrika, een zeer kundig man, die zegt dit. Als de Tiber, en de Tiber is een rivier die door Rome zelf stroomt. Als de Tiber de wanden bereikt, als de Nijl niet stijgt en de velden bevloeit, als er geen wind is of de aarde niet draait, als er een hongersnood is, of wat voor plaag dan ook, is de uitroep elke keer hetzelfde. Naar de leeuwen met de christenen. In het Engels is dat Christian to the lions. En als u die titel gaat googlen, dan komt u op
verschrikkelijke dingen terecht. Termen die vandaag nog steeds gebruikt worden in liederen, in titelsongs. Dan weet u waar het vandaan komt. Christenen kregen overal de schuld van. Maar laten we gewoon verder gaan, want de werkelijke vervolging begon eigenlijk pas, begon al in 1964 na Christus bij Nero. We zaten er net iets over, nu gaan we even een stapje terug, want eigenlijk begon het daar alleen. Het verschil was dat het eigenlijk in het begin helemaal geconcentreerd was bij Rome zelf. Het was niet zozeer in het Rijk, het was echt bij Rome. Nou, we kennen Nero, we hebben er vaker over gesproken. Dat is de stad platbranden, 10 van de 14 wijken waren in lichte laaien gezet. En overal deden de geruchten ronde dat het vuur was aangestoken. En Nero moest zich tot het uiterste inzetten om naam en reputatie smetteloos te houden. En uiteindelijk, na veel bochtenwringerij, had hij een zwart schaap gevonden en zij heette een christen. En de christenen hadden op dat moment, je hebt dat net gehoord, ze pasten al moeilijk in de Joodse, in de Romeinse cultuur. Ze hadden al een stigma. Ze hadden al een sticker op met de vorige bovengenoemde dingen die we zo straks behandeld hebben, die politiek, die sociale. Het was dus ook begrijpelijk dat hij daarvoor koos. De publieke opinie had hij mee. En we kunnen stellen dat veel christenen het leven hebben verloren. En dit was een verslag van een die in die tijd, trouwens dit is ook bij Nero is ook de tijd dat waarschijnlijk Petrus en Paulus hun leven verloren hebben. Tijdens de volging die rond 64 begon. Maar velen inderdaad gemarteld zijn, levend in brand gestoken en noem maar op. Dit is een verslag van iemand die in die tijd leefde. Eerst werden diegenen gearresteerd die bekenden. Vervolgens werden op hun aanwijzing een enorme massa mensen veroordeeld. Maar niet wegens de misdaad van brandstichting, maar wegens haat jegens de mensheid. Christenen werden ervan beticht dat ze de mensheid haten. Maar hoe dan? Nou, dat heb je net uitgelegd. Politiek, sociaal, economisch, religieus. Ze deden totaal niet mee in het Romeinse leven. Als je dat niet deed, dan haatte je de mensheid. Want de Romeinen waren per definitie, waren je zou kunnen zeggen, het summum van het leven. Dit is wat het leven is. Doe je daar niet mee, dan hoor je er niet bij. De schrijver gaat verder. En aan hun sterven werden spotternijen gekoppeld. Ze werden bijvoorbeeld bekleed met dierenhuiden van wilde dieren. Ze werden verscheurd door huizen genageld. Of ze dienden bestemd voor de vuurdood. Bij het invallen van de avond als nachtelijke verlichting. 64 na Christus, 30 jaar later. Domitianus. Ja, later. Van deze vervolging weten we weinig van. Maar wat wel te zien is, is dat het vanuit Rome veel verder gegaan is. Het is veel breder gegaan. Het liep tot in Turkije toe. Dit is de tijd waar ongeveer Johannes, de apostel Johannes leefde. Maar het hoogstwaarschijnlijk dat hij naar Patmos is gezonden. In die vervolging, dat hij opgenomen werd, in heerlijkheid natuurlijk om te zien wat er zou komen, maar ook dat hij vervolgd was. Eusebius, die later leefde, die leefde een paar jaar later, die schreef dit. Onder Domitianus, die heeft zich wreed gedragen tegenover velen. Een groot aantal mensen van goede komaf en goede reputatie ten onrechte te dood laten brengen. En vele andere gerespecteerde mensen uit Rome heeft hij verbrand en verbeurd verklaard. En onder verbeurd verklaring van hun bezittingen volgde hij uiteindelijk Nero's voorbeeld. In diens haat en vijandigheid jegens God. Hij was daarmee de tweede die een vervolging op gang zette. Alhoewel zijn vader Vespicianus ons nooit ongunstig heeft bejegen. En dit is iemand die kort na die tijd geleefd heeft. En inderdaad terugschrijft en zegt van. Zijn vader was Nero, maar hij volgde het voorbeeld van Nero. Al pak je het boek van Fox Books of Martyrs, waar John Fox het verslag geschreven heeft, dan kom je daar ook een Polycarp tegen. Ik denk dat u wel eens vaker van gehoord hebt. Polycarp was een christen uit Smyrna. Kent u Smyrna? Zijn Bijbelse plaats. Openbaring. Een van de brieven is daarheen geschreven. En dit was een man die voor de rechter moest verschijnen, voor de keizer, op zeer hoge leeftijd. En hij moest een offer brengen aan de keizer. En Polycarp weigerde dat, waarop de rechter uitschreeuwde, en dit is hetgeen wat ze voor hun voeten kregen. Weg, deze atheïst! Waarop Polycarp het woord nam en inderdaad zei, en de zaal rondkijkende, en inderdaad zei, weg met deze atheïsten. En de rechter die probeerde Polycarp regelmatig over te halen om Christus te verloochenen en de keizer te aanbidden. Maar de Polycarp die bekende woorden sprak, 68 jaar heb ik hem gediend. En dat spreekt hij over de Heer Jezus. Hij heeft mij geen enkel kwaad gedaan. Hoe kan ik mijn koning vervloeken die mij gered heeft? Het vervolg was dat Polycarp verbrand werd op de brandstapel. De rechter vonnist het oordeel en zegt dat hij de brandstapel op moet. En Polycarp reageert daar heel rustig over. Hij zegt, vuur dat u onder mij zal ontsteken zal maar kort branden. Het vuur wat u tegemoet ziet is eeuwig. Dit was nog maar de tweede eeuw. Kun je het voorstellen? We zijn nog maar net de tweede eeuw in. Net over 100 heen. Nee. Ik ga het niet maken tot 1900 zoveel. Dat heeft u al begrepen. Hè? Dat gaat ook niet lukken. Maar we zijn net in de tweede eeuw. En een leuk boek voor de tweede eeuw is... Zij hebben lief. Maar worden vervolgd. Van Henk Bakker. Kent u dat boek? Ik heb het eens een keer aangeprezen. Ik denk dat het een fascinerend boek is om gewoon eens een wat gedetailleerde verslag te krijgen van een aantal mensen. Ook daarin zult u Polycarp terugvinden. Tertullianus. Maar we kunnen doorgaan en doorgaan op de meest gruwelijke vervolging van de christenen. De meest gruwelijke vervolging die moest namelijk nog komen. De meest gruwelijke vervolging van christenen is gekomen door de hand van de Rooms-Katholieke Kerk. Waar later de Rooms-Katholieke religie uit voortkwam. Deze kerk, en ik zit hier niet om de Rooms-Katholieke kerk af te schieten, maar de geschiedenis bewijst dit meermalen dat zelfs katholieke historici dit aandragen. De meest gruwelijke vervolging van ware christenen kwam door de Rooms-Katholieke kerk. Het was John Dowling, een wedergeboren geschiedkundige en theoloog, die geleefde in 1853 of in die tijd, maar in die tijd gaf hij in ieder geval een boek uit, van rond de 800 bladzijden waar hij de opkomst en de groei van de katholieke kerk beschrijft. En hij maakte voorspelling dat tussen 606, het moment dat hij zijn schrijven als het ware begon, of tenminste tot waar hij terugging, tot 1800 na Christus, dus van 606 tot 1800, de katholieke kerk 50 miljoen ketters heeft uitgemoord. Antonio Socci, een hedendaagse journalist, katholieke journalist, bracht in 2001 een boek uit genaamd The New Persecuted, de nieuwe vervolgden. Hij had onderzoek gedaan naar de antichristelijke tolerantie of intolerantie. Socci maakt een schatting dat gemiddeld vanaf 1990, nou dan heb ik al een hele sprong gemaakt met u hè, vanaf 1990, 60.000 christenen jaarlijks sterven. Als martelaar. In landen als Afghanistan, Algerije, Nigerië, Sudan, Pakistan. Zijn voorspelling als katholieke journalist, dat 45 miljoen christenen zijn gestorven in de 20ste eeuw alleen al. Nou, laat hem er een paar miljoen naast zitten. Als katholiek. Dan zijn dat ongehoorde aantallen. Dit is exact wat de Heer en zijn discipelen zegt. En die zijn onomstotelijk waar, maar ook waar gebleken. Alles wat hij verkondigt, klopte precies. Ziet toe op uzelf. Ze zullen u overleveren aan gerechtshoven en synagogen, ze zullen u geeselen. Gij zult gegeeseld worden en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden om mijnentwil. De kerkgeschiedenis bulkt daarvan. Het staat er vol van. Miljoenen. En ik kan alleen maar zeggen dat het alleen maar erger wordt. Dan zullen we afsluiten met de Bijbel, want daar zijn we nog eigenlijk niet geweest, hè. En ik kan hier nog heel wat tekst uit Timotheus aanhalen en uit de Handelingen en uit Petrus over de vervolging. Laten we gewoon het afsluiten met wat ik tot nu toe elke keer gedaan heb. Openbaring, hoofdstuk 1. Begin ik mee, vers 9. En we eindigen bij hoofdstuk 22 van Openbaring. Omdat in de context van de preek van de Heer Jezus, hij ook met name spreekt over het uiteinde. De vervolging zal alleen maar erger worden. Daarom is het misschien wel eens goed om voor onszelf ook een theologie van het martelaarschap te doorgronden. En te zien dat in Openbaring hoofdstuk 1 de Johannes dit zegt. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking. Een leuke term voor vervolging. En in het koninkrijk en de volharding in Jezus. Was op het eiland genaamd Patmos. Om wat? Om het woord en het getuigenis van Christus. Het getuigenis. Martyria. Dat was zijn getuigenis. Waarom is hij naar Patmos gegaan? Omdat hij vervolgd werd. Omdat hij als kind van de Heer vervolgd werd. Hij zegt, ik ben als jullie. Ik word vervolgd om mijn geloof en mijn getuigenis in de Heer Jezus. Dat had hij van de Heer zelf gehoord. En hij beleidt het aan het eind van zijn leven. Laten we naar hoofdstuk 6 gaan. We weten dat inmiddels de gemeente is opgenomen. Als we doorheen Openbaring gaan. Er worden 7 brieven. Dan zag ze, trouwens, dat zijn interessante brieven. Waar ook heel veel over vervolging en verdrukking gesproken wordt. Ja, hoofdstuk 3 vers 10 is een interessant vers. Ja. Ik kan daar niet allemaal bij stilstaan. Dan zou ik langer aan dit onderwerp moeten werken. Maar laten we gewoon eens kijken wat we nu verder tegenkomen in de waar de Heer Jezus over sprak. Over het begin der weeën en over de weeën die nog gaan komen. En we lezen dan bij hoofdstuk 6 vers 9 tot 11. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om wat? Om het woord van God en het getuigenis dat zij hadden. Exact zoals Johannes. Dit zijn de mensen die inderdaad in de grote verdrukking gestorven zijn. Het is inmiddels grote verdrukking. Het vijfde, dat zit al bij de grote verdrukking. Ja? Of wat is het? Antichrist, die begint al behoorlijk zijn vleugels uit te spreiden. Zijn koninkrijk hier op aarde begint al gestalte te krijgen. De gemeente is opgenomen. Het evangelie wordt gepredikt door die 2 getuigen. Zien we nog dat er 144.000 verzegeld worden door God zelf. En de christenvervolging, die vanaf het begin al op gang is, krijgt hier zijn volle glorie. Antichrist, die zichzelf verheft boven alles om aanbeden te worden. Hoofdstuk 13 vers 7 van de Openbaring staat ook heel duidelijk dat hij tegen de heiligen oorlog zal voeren om hen te overwinnen. Wel, dat vinden we hier een hele kudde. De troonzaal van de hemel die geslacht zijn om wat? Om het woord van God en hun getuigenis in de Heer Jezus Christus. En dan zien we bij vers 10. En zij riepen met luider stemmen, zeiden, tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser? Oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Want dit is nou niet bepaald gebed om genade. Hè? Dit zijn de zielen van hen die gestorven zijn in de grote verdrukking. En die vragen niet om wraak. Dit is geen persoonlijke vete die ze hieruit vechten als het ware of naar voren brengen. Dit is eigenlijk een oproep van Heer, hoe lang tolereert u dit onrecht nog? Hoe lang nog die zonde op aarde? Hoe lang nog kan dit onrecht zegen vieren? En dit is geen gebed meer om genade. Dit is een gebed om een rechtvaardig oordeel. Een gebed dat Gods rechtvaardigheid zal zegen vieren, dat God de zonde zal uitdelgen. Hoe lang nog? En als je naar 10:6 gaat, wat staat er zo mooi? Er is geen uitstel meer. Mooie woorden. Sorry, ik ga verder bij mezelf. 6. En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven en hen werd gezegd dat zij een korte tijd moesten rusten. Totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij. Dit zijn die uit de grote komen, wat zegt de Heer, jullie hebben wat meegemaakt, neem rust. En een wit kleed is eigenlijk, ze krijgen de heerlijkheid van de hemel mee. Ze krijgen glorie. Neem maar even rust. Want er moeten nog 2 dingen gebeuren. Die dienstknechten. Zien we dat? Dat zijn zij die op aarde blijven leven. Dat zijn zij die inderdaad Jezus Christus als Heer en Verlosser kennen, maar blijven leven. Wonderwel, ze zijn er. Dat getal moet nog vol worden. Maar ook dat getal van de broeders. Even kijken, wat voor naam? Broeders. En wat staat er achter broeders? En hun broeders die gedood zouden worden evenals zij. Oh, jullie groep voor de troon van de hemel is nog niet compleet. Er zullen nog veel meer sterven in de grote verdrukking. En totdat dat aantal vol is, zij die op aarde blijven en zij die in de hemel komen omdat ze vermoord worden om een getuigenis op basis van het woord en van Christus. Dan pas zal het zo zijn. Maar ze mogen nu eerst van rust wachten. Hoe groot is deze groep? Hoofdstuk 6 loopt door tot vers 17. Zien we dat? Wat volgt daarop is dat eigenlijk de ongelovige het uit gaat schreeuwen. In vers 16 is het summum van hoofdstuk 6. En leest u eens met me mee. Dat laatste vers is namelijk de sleutel voor het volgende hoofdstuk. Wat staat er in vers 17 van vers 6? Want de grote dag van hun toorn is gekomen. En wie kan bestaan? En dit zijn de ongelovigen die inderdaad zeggen: het lam en God op de troon. Het oordeel is gekomen. En wie kan er staan? En God zegt: oh, wacht even. Er zijn twee groepen die blijven bestaan. Dat is vers hoofdstuk 7. Hoofdstuk 7, wat vinden we? Van 1 tot 8. 12.000 mensen, Joden, uit elke stam. 12.000 keer 12 is 144.000 evangelisten die verzegeld worden met het zegel van God en die erop uitgaan, waar Satan zijn hand niet aan kan zetten, die Satan niks kan doen, gaan rond de evangelie te verkondigen op een wijze die ongekend is, nooit gezien in de geschiedenis, waar Jona's bekering bij Nineveh bij verbleekt. Dit wordt een bekering van ongekende proporties. Kijk maar eens naar hoofdstuk 7 vers 9, want daar komen we de tweede groep tegen. 1 tot 8 is de eerste groep, dus die 144.000, die zullen bestaan. Die zullen de woede van God en het oordeel van God kunnen doorstaan, maar er is nog een tweede groep. En dat zijn de martelaren. Daarna betekent dus dat het een nieuw visioen is. Een vervolg. Nee, een nieuw start. Een volgende fase. Daarna zag ik en zie een grote scharen die niemand tellen kon. En waar kwamen die vandaan? Wel, uit alle volken, stammen, natieën, talen, stonden voor de troon van het lam. Bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. Wel, dit is niet de kerk. Als u denkt, dit zou de kerk kunnen zijn, dit is niet de kerk. De kerk is opgenomen, het bewijs zal ik u zo leveren. Niet dat de kerk is opgenomen, maar dat dit de christenen zijn die gestorven zijn in de grote verdrukking. Dit zijn de gelovigen die gestorven zijn in de grote verdrukking. Dit zijn de mensen die door de prediking van de 144, van de twee getuigen tot bekering zijn gekomen en zijn geslacht. En hoeveel waren het er? Een behoorlijk grote schare. En het kleed wat zij krijgen is exact hetzelfde kleed bij de mensen, de zielen als het ware in hoofdstuk 6 vers 9, 10 en 11. Het exact hetzelfde kleed. Het is dezelfde groep. En hier zien we hoe groot het is. Het is ontelbaar groot. Ga eens mee naar vers 13. Van hoofdstuk 7. En een van de oudste antwoorden zeide tot mij: wie zijn deze? En dat vraagt u dus aan Johannes. Wie zijn deze? Die bekleed zijn met de witte gewaden. En waarvan zij, en van waar zijn zij gekomen? En wat zegt Johannes wel? En ik sprak tot hem en zeide: mijn Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: wat deze zijn het, die komen uit wat? Uit de grote verdrukking. Zie je dat er een kolossale bekering zal zijn in de grote verdrukking? Want dit zijn de mensen, een ontelbare aantal zielen voor de troon van God, die nog geen verheerlijk lichaam hebben. Want hun zielen zijn voor de troon van God. Ze mogen rusten. Ze komen uit de grote verdrukking. Dat er dan verder bij vers 14 van hoofdstuk 7. En ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het lam. Vers 15. Daarom zijn ze voor de troon van God en ze vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. En waarom? Omdat ze van alles meegemaakt hebben, want dit hebben ze meegemaakt. Zij hebben hel op aarde meegemaakt. Onder de grote verdrukking van de antichrist. En dit zegt de Heer, oh, ze zullen niet meer hongeren. Ze zullen niet meer dorsten. Ook zal de zon niet meer op hun vallen, nog enige hitte. Weet u nog dat de zon aan het eind, in die 7 jaar van grote verdrukking, met name in de laatste 3,5 jaar, zo verzengend heet zal zijn, dat bij wijze van spreken de huid, dan is 37 graden, waar we vandaag verwachten nog een piece of a cake. Dat is een verkoelende dag. Bij wijze van spreken de oppervlakte van ons huid gewoon vloeibaar kan gaan worden. Dat is wat er te wachten staat. Dat is wat ze meegemaakt hebben. En de Heer zegt, ik spruit mijn kleed over hen. Wat een bemoediging, is het niet? Dit zijn zij die door de grote verdrukking, die al gestorven zijn, maar waarvan de Heer zegt, hier ontferm ik mij over. Dit zijn degenen die kunnen staan. Niet alleen de toorn van God kunnen doorstaan. Sterker nog, ze komen zelfs voor de troon van God. En ze vereren hem dag en nacht. Vers 17, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. Ook Christus zal hun voeden en hij zal hun voeren naar waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen wissen. Oh, dit zijn de mensen die zo verzorgd worden voor alles wat ze meegemaakt hebben. Wat een lijden. Hoe groot is die groep? Ontelbaar. Dat staat nog te wachten. We komen ze nog een keer tegen, in hoofdstuk 20, vers 4. Laten we daarmee afsluiten, tenminste nog één vers nadien. Dan sluiten we af. Want het verhaal is nog niet af. Weten we het nog? Kijk mij maar even aan. Dank u. De opname van de gemeente, de kerk van Jezus Christus, is voor die 7 jaar van grote verdrukking. De heiligen in de hemel hebben het bruiloftslam van het maal, de bruiloftsmaaltijd van het lam gevierd. Ze komen in hoofdstuk 19 met de Heer terug en een verheerlijk lichaam hebben zij gekregen. Want de graven gaan open op het moment dat de Heer zijn bruid, de gemeente, ophaalt. Gaan de graven open en ons lichaam wordt in een oogwenk veranderd tot een verheerlijk lichaam. De heiligen, degenen die sterven in de 7 jaar van grote verdrukking, hebben nog geen verheerlijk lichaam. Martel tot en met, die zijn gedood om hun getuigenis. Dat zijn de martelaren. Hun woord was ook letterlijk martelaar. Maar dan zien we dan bij hoofdstuk 20, vers 4. Waar de Heer gaat oordelen. Maar eerst gaat hij het goede tevoorschijn halen. Want ik zag tronen en zij die zich daarop zetten. En het oordeel werd hen gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren. Om wat? Om het getuigenis van Christus en om het woord van God. Zij die gestorven waren in de grote vlucht, die we net gelezen hadden, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Die nog het beest, nog zijn beeld hadden aanbeden, die het merkteken niet op hun voorhoofd of op hun hand ontvangen hadden, en zij werden wederlevend en heersten als koningen met Christus, boem, 1000 jaar lang. Zij worden net voordat Christus het 1000-jarig rijk installeert, daar zit een kleine, ik zou bijna zeggen, een tussenfase in, waarin deze martelaren hun verheerlijk lichaam krijgen en hun beloning. En ze mogen heersen als koning. Wat een kolossaal aantal zal dat zijn. Wat een kolossaal aantal. En deze waren dus inderdaad, wat was het, onthoofd. Luguber om daaraan te denken. Om wat? Om het woord? Nee, het getuigenis van Christus. De martyrologie Christus. Het marterdom voor Christus. En om het woord van God. Ze hadden geen merkteken. Ze waren niet verzegeld met hetgeen van Satan. Ze waren verzegeld met Christus. Zijn merkteken. Ga maar eens mee naar hoofdstuk 22, vers 3 en 4. Maar in 22 vers 3 en 4. En de troon van God. En hier zijn we al bijna helemaal aan het eind. Dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal zijn. En de troon van God en van het lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren. En ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Ook God verzegelt de zijnen. Ze waren al verzegeld voor het martelaarschap. En ze waren gestorven. Voor de naam van Christus. Wat kunnen wij hier nu van leren? Ik hoop dat u ziet dat de Bijbel spreekt over het feit, en ik kan nog meer aanhalen. Ja, Filippenzen 1 vers 28 en 29. Het is niet alleen een genade van verlossing, het is ook een genade om voor Christus te lijden. We leven zelfs in een tijd dat, ik zou bijna zeggen, de vervolgde kerk, de verdrukte kerk, als een verheerlijkte kerk wordt gezien. Als een kerk die ons gebed nodig heeft. Dat wij inderdaad de gezegende zijn en zij niet. Ik wil eerlijk vertellen, ik denk dat het andersom is. Ik denk dat zij de gezegende zijn en wij niet. Ik denk dat zij delen van het evangelie mogen uitdragen en mogen verkondigen en mogen meemaken dat het lijden voor Christus zo'n zegen is. Dat hun kerk zuiver zal zijn en hun geloof zal gestalte krijgen. Wij hebben de theologie als enige kunnen aannemen. Jezus heeft een geweldig plan voor u. Ik hoop dat u inderdaad ook ziet dat de gemeente voorbereid moet zijn op vervolging. Ik hoop dat u ook bent gaan zien dat het martelaarschap voor Jezus Christus en te sterven voor hem niets anders is dan een logisch gevolg van christen zijn. Een man voor de keizer van Rome had maar één uitspraak. Ik ben christen. En daar was alles mee gezegd. Voor welke vraag ze hem ook stelden. Ik ben christen. Ik ben een volgeling van Jezus Christus. Hoor hem toe. Volg hem en hem alleen. Mijn leven is mij niet lief meer. Dat lazen we bij Paulus. Mijn leven is niks. Wij leven hier in een cultuur, mensen, waar ons leven ons hoogste goed is geworden. En als christen, wat hebben we dan? Dat is niet ons hoogste goed, maar we vinden het nog steeds wel heel belangrijk. Ik ook. Dit is sterven aan onszelf. Dus inderdaad zeggen, hier, neem mijn leven maar. Maak er een offerande van. Mag het een welriekend reukoffer zijn voor u? Ik hoop dat we zien dat het martelaarschap een waar offer is voor de Heer. Dat zowel in leven als sterven we de Heer kunnen aanbidden. Een getuigenis voor hem. Openlijk Christus belijden. Komt u verder. Jezus Christus als Heer aanneemt, zou de toekomst wat beter eruit zien voor u. En ze draaien om en ze gaan heen. Bent u bereid openlijk Christus te belijden? Ik vroeg mij van de week af één ding. Dat wij niet vervolgd worden, heeft dat nu te maken dat er geen vervolging is, of heeft dat te maken dat ons getuigenis zo zwak is? Die vraag wil ik aan u meegeven. Als ik de eerste eeuw en de tweede eeuw van Christus lees, en mijn Bijbel, en de woorden van de Heer hier hoor, dan kon ik maar tot één conclusie komen. Ik denk dat mijn getuigenis te zwak is om vervolging op te wekken. Om de haat die er naar de christenen was in de eerste twee eeuwen, op te wekken. En dit is iets meer dan, ik zal bidden dat het evangelie zich mag verspreiden. Nee, laat ik vrijmoedig spreken met de gevolgen op de koop toenemend. Zullen we hier eindigen voor vandaag. Tegen alle economieën in, tegen alle menselijke gedachten in, tegen alle menselijke logica en menselijke wijsheid in, gebruikt u het lijden en de vervolging op bijzondere wijze. We hebben het kunnen lezen in uw woord, Heer Jezus, dat u tegen uw gemeente, uw kinderen zegt, vervolging zal komen. Alle apostelen hebben het zelf persoonlijk aan de lijve meegemaakt. Hun naaste mannen, hun naaste discipelen hebben het meegemaakt. We lezen getuigenissen in de eerste en de tweede eeuw, Heer, die ons persoonlijk getuigenis doen verbleken. Wij zitten in onze huizen, we doen de rolluiken naar beneden. We zoeken vrede met iedereen, Heer. Dit is een strijd voor leven en dood. Dit is niet voor onze eer en glorie, Heer. Dit is een strijd voor leven en dood. Dit is een getuigenis. Dit is een strijd voor uw naam, Heer. Offeren wij werkelijk aan de wereld en willen we toegevingen daar doen, dat wij een bepaalde vrede houden, dat wij niet buiten de boot vallen, dat wij nog altijd voor een bepaalde mate geliefd worden in deze cultuur, of zeggen wij onvoorwaardelijk, wij volgen Christus en zijn volledig loyaal aan hem, wat dat ook kost. Ik weet niet wat u voor ons heeft, Heer, maar ik wil bidden dat u met uw geest in onze harten werkt, dat wij in ieder geval zo getuigenis geven als de martelaren gedaan hebben. Dat wij ook een theologie van het martelaarschap juist hebben. Dat wij niet zo ingenomen zijn, Heer, met ons leven. U bent het die ons leven houdt. U heeft ons als eerste gemaakt en levend gemaakt. U houdt ons in stand. En u bepaalt ook exact hoe wij sterven. En dan bid ik, Heer, dat ons leven en ons sterven zo mag zijn dat het u verheerlijkt. Tot opbouw van de gemeente, tot verheerlijking van Christus en tot verkondiging van het evangelie. In Jezus' naam. Amen.